Een hele belangrijke vraag die er is, is wie is Jezus? Dat is een hele, hele belangrijke vraag. Maar er is nog een vraag die belangrijker is dan de vraag wie is Jezus? En dat is wie is Jezus voor mij? Wie is Jezus voor jou? En ik weet niet of jij deze vraag al beantwoord heeft, maar Hebreeën is daar vrij duidelijk in. Hebreeënbrief geeft daar een heel duidelijk antwoord over. Wie is Jezus? En in hoofdstuk 1 lezen we meteen aan het begin, en dat is ook de titel van de preek, Jezus is geen engel. Vandaag de dag, als je zegt mijn kinderen zijn geen engeltjes, dan bedoel je daarmee dat ze boefjes zijn, hè? En als je zegt van oh, mijn dochter is een engel, dan is dat een mooi compliment. Als je echter zegt dat Jezus een engel is, dan is dat ketterij. Dat is niet waar. Jezus is geen engel. En dus dat is ook de titel van de preek. Laten we lezen wat de Hebreeënbrief, en we gaan het eerste hoofdstuk van de Hebreeënbrief lezen en kijken wat de auteur zegt over Jezus Christus. Die prachtige eerste vers al. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. En God sprak door de profeten. Profeten kwamen en die spraken en die hadden gesproken over God. Er was openbaring. Maar dan staat er in vers 2, maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn Zoon. Die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Of, ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij, laten al Gods engelen hem eer bewijzen. Over de engelen zegt hij, die zijn engelen inzet als windvlagen en zijn dienaren als een vlammend vuur. Maar tegen de zoon zegt hij, God, uw trouw houdt stand tot in alle eeuwigheid. En de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid heeft u lief gehad en onrecht gehaat. Daarom, God, heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie als geen van uw gelijken. En ook, in het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest. En de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand. Ze zullen als een gewaad verslijten. Als een mantel zullen ze oprollen. Als een gewaad zullen ze worden verwisseld. Maar u blijft dezelfde en uw jaren zullen geen einde nemen. Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt. Zijn zij niet allen dienende geesten, uitgezonden om hen bij te staan die deel zullen krijgen aan de redding? Amen, tot zover de schriftlezing. Halleluja. Jezus is geen engel. Hebreeënbrief 1 vers 3, dat vers herhaal ik even. De Zoon is de afstraling van Gods heerlijkheid. In de afdruk van zijn wezen, door zijn machtig woord houdt hij alles in stand. Hij heeft de mensen gereinigd van hun zonden en daarna heeft hij plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods majesteit in de hemel. De eerste drie versen van de Hebreeënbrief is de inleiding van de hele brief. Het vierde vers hoort een beetje bij de inleiding, maar is eigenlijk begint ook al meteen met het thema over dat Jezus hoger is dan een engel, meer dan een engel is, en dat hij geen engel, zelf geen engel is. In deze machtige drie versen van het begin horen we meteen wie Jezus Christus wel is. Hij is de Zoon van God, de Almachtige Schepper. De Zoon is de Schepper van de hemel en aarde. Hij is de Redder van de wereld. Ja, de Zoon is feitelijk God zelf, lezen wij. In de rest van de brief wordt dit thema verder uitgewerkt. samenvat kun je zeggen, Jezus is groter dan. Jezus is groter dan. En want de rest van de brief, dan ga je lezen, Jezus is groter dan de profeten. Groter dan de engelen. Jezus is de grootste, de hoogste priester. Jezus is groter dan Mozes. Dus dat is het. Dat is waar Hebreeënbrief over gaat. Jezus is groter dan. Mijn zoon die corrigeert me altijd. Want uit het Duits zeg je altijd groter als. En dan mijn zoon zegt altijd, nee, het is groter dan. Nou ja, goed, dit is een goede oefening voor mij. Na deze preek zal ik nooit meer zeggen groter als. Het is groter dan. Jezus is groter dan. Je kunt je afvragen, waarom wordt het betoog niet langzamerhand opgebouwd? Waarom vertelt de Hebreeënbriefschrijver, begint langzaam en dan aan het einde daarvan komt de conclusie wie Jezus is? Maar hij draait het om, meteen in de eerste drie versen zegt hij, dit is Jezus. Dit is die hoogverheven positie van Jezus. En daarna wordt dat helemaal uitgewerkt in de hele brief. Dus heel bijzonder. We lezen meteen in de eerste drie versen waar het om draait. En ik ben zo overtuigd. Veel mensen zeggen, Hebreeënbrief is een moeilijke brief. En als je gaandeweg een beetje snapt waar het om gaat, dan wordt het ontzettend duidelijk. De auteur begint dus met de conclusie en hij vertelt meteen de hoofdpunten en gaandeweg komt de uitleg. Jezus is groter dan. Het gaat over de superioriteit van Jezus Christus. De vraag die wij kunnen stellen is, oké, mooi, Jezus is God, Jezus heeft die hoogverheven positie, maar wat heeft dat met mij te maken? Waarom is dat belangrijk? Waarom is dat belangrijk voor mij? En wij willen weten wat het voor ons betekent. Vaak. En ook dat, of juist dat, wordt zo prachtig in de Hebreeënbrief uitgewerkt. Waarom? Omdat Jezus hoger is als de engelen. Omdat hij groter is als Mozes. Omdat hij de hoge priester is die nooit gezondigd heeft. Kunnen wij de rust binnengaan. Dus de reden omdat Jezus die hoogverheven positie heeft, kan zijn volk, zijn kinderen, kunnen wij de rust binnengaan. Nou, en wat die rust is, wordt helemaal uitgewerkt en daar komen we allemaal naartoe. Maar dat het mooie is dus dat Jezus die hoogverheven positie heeft, is een zegen voor mij. Ik durf ook verder volmondig te zeggen dat hoe hoger jij Jezus stelt in jouw leven, hoe kleiner jouw zorgen worden. Ik durf ook te zeggen, hoe mooier Jezus voor jou is, hoe mooier jij wordt. Ik geloof ook in jouw geloofsleven, hoe meer je ruimte geeft aan Jezus, des te meer wonderen en tekenen zul je meemaken. En hoe meer je geloof in Jezus hebt, des te meer overwinningen zul je meemaken in je dagelijkse leven. Dus genoeg reden om de Hebreeënbrief helemaal uit te pluizen en de superioriteit van Jezus volledig te openbaren. Dus laten we beginnen met hoofdstuk 1. We gaan kijken naar dit eerste hoofdstuk waar het gaat om dat Jezus groter is dan de engelen. Misschien, je bent misschien al een tijdje christen en je zegt van ja, logisch. What's the point? Waarom? Jezus is de Zoon van God. Tuurlijk is hij hoger dan de engelen. Maar de gemeente in Jeruzalem, aan wie de brief geschreven was, voor hun was het niet voor allen, maar is allen zo zelfsprekend meer. Er waren mensen binnengeslopen of er waren ideeën gekomen en gedachten van, misschien is Jezus wel een Zoon van God. Of Jezus was zoals de aartsengel, was een aartsengel, een belangrijke engel, zoals Michael en Gabriel. En dan heb je ook Yeshua, Jezus. Jezus, een zoon van God. Dat is precies wat de Jehovah-getuigen zeggen. De Jehovah-getuigen zeggen dat Jezus een zoon van God was. Is dat hij eigenlijk feitelijk een engel was. In hun Bijbel staat, in het begin. Dus in de Jehovah-getuigen Bijbel staat, in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was een God. Dat staat in de Jehovah-getuigen Bijbel. Die is op ongeveer 270 plaatsen veranderd van onze Bijbel. En overal waar de goddelijkheid van Jezus in voorkomt, is weggehaald, weggemoffeld. En zoals Johannes 1 vers 1, daar staat er niet en het woord was God. Daar staat het woord was een God. In de grondtekst en die overgeleverd is, kan je heel duidelijk zien dat er niet staat een God, maar het woord was God. Dat is geen twijfel over mogelijk. Maar het is bewust veranderd. Men heeft er naar gekeken. Mensen hebben de Bijbel gepakt en heel bewust die hoog verheven positie van Jezus naar beneden gehaald. En het resultaat daarvan is dat 150 miljoen mensen, 150 miljoen Jehovah-getuigen wereldwijd geloven dat Jezus een God is en niet de God. Het is daarom een valse leer. Een andere ketterij, als ik dat even zo mag noemen, is dat Jezus een aartsengel was. En dat is wat de Mormonen geloven. Dat Jezus zelfs Michael was of Gabriel. De Mormonen hebben niet de grondtekst, hebben niet de Bijbel veranderd, zoals de Jehovah getuigen. De Mormonen hebben dezelfde Bijbel als wij. En je kan heel ver met hen praten en het lijkt ontzettend veel op het evangelie. Maar wat is anders bij de Mormonen? Zij hebben een boek erbij. Dus ze hebben ook nog het boek van Mormon. En die omschrijft nog allemaal heel fictieve verhalen. Dus zij hebben wel dezelfde Bijbel, maar een boek erbij gehaald. En in zo hebben ze ook de hoogverheven positie ook naar beneden gehaald. En daarmee vallen ze buiten het gezonde christelijke, de gezonde christelijke leer. Natuurlijk voor de duidelijkheid, geen mens kan de hoogverheven positie van Jezus naar beneden halen. Mensen kunnen dat niet doen. Wat je doet of zegt heeft geen invloed op wie Jezus is. Amen. Jezus is de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Hij is de Zoon van God. Hij is de opgestane Heer, de Koning der Koningen. Jezus is de God die mens geworden is. Niemand kan dat veranderen. Maar mensen kunnen voor zichzelf Jezus wel naar beneden halen. Wie Jezus voor jou is, kan je naar beneden halen. Dus die hoogverheven positie die Jezus heeft gekregen van de Vader, waarover wij lezen in de Hebreeënbrief, waar we in de evangelie over lezen wie Jezus is, die kan je voor jezelf wel naar beneden halen. En dat zal invloed op jou hebben ook. Heel veel mensen zeggen, voor mij is Jezus een goede leraar, een goed mens. Nou, hij was een moreel mens, een groot profeet. Sommigen zeggen, hij was een God of een engel. Dat kan je zeggen en het heeft dus geen invloed op God, maar het heeft wel een hele grote invloed op jou, op wat jouw geloof is. Wat jij belijdt met jouw mond heeft 100% invloed op jouw redding, over wie jij bent. De vraag, wie is Jezus voor jou, is zo een belangrijke vraag. Wie is Jezus Christus van Nazareth voor jou? Jezus vroeg dat aan zijn discipelen. Jezus vroeg zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Wat zeggen de mensen over mij? En de discipelen zeiden, sommigen zeggen dat u Jeremia bent. Anderen zeggen dat u Elia bent. Sommigen zeggen dat u Johannes de Doper bent, die net onthoofd is. Maar dan daar is hij weer. En dan zegt Jezus die belangrijke vraag, die staat als een banier voor alle mensen. Wie is Jezus voor jou? Wie ben ik voor jullie? En dan zegt Petrus, hij heette toen nog Simon. Simon zegt, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Petrus spreekt dat uit. Het moment dat hij dat uitspreekt, zegt Jezus, gezegend ben jij, gelukkig ben jij. Dus als jij dat zegt, als jij dat beleidt, daar komt de redding in jouw leven. Je bent gezegend en die Petrus kreeg een nieuwe naam. Hij heette eerst Simon, hij kreeg een nieuwe naam. Hij kreeg een profetie over zijn leven. En Jezus zei dat hij gezegend was. Dus als jij met je mond beleidt en met je hart gelooft, zoals de Romeinen 10 dat zegt. Als je met je mond beleidt en met je hart gelooft dat Jezus Christus de Heer is. De Heer over alles. De Heer betekent dat je de hoogste Heer bent. Dan ben jij gered. Dat is het goede nieuws. Dat is het evangelie. Als je gelooft dat Jezus Christus de Heer is, dan ben je gered. Als Jezus voor jou niet hoger is dan de engelen, dan is hij niet almachtig voor jou. Hij kan jou niet redden. En de naam Yeshua, zo heet Jezus in het Hebreeuws, Isa in het Arabisch, Jezus in het Nederlands, Isus in het Grieks. Dat maakt niet zoveel uit, maar de naam, betekenis van de naam is redder. Jezus redt. En die betekenis, hij wordt jouw redder als jij hem beleidt als Heer. Als jij zegt, Jezus is Heer, dan wordt zijn naam over jou uitgesproken, dan word jij gered. Als wij Jezus verlagen, dan verlagen wij onszelf. Dan schaden wij onszelf. Als wij Jezus verhogen, dan worden wij ook verhoogd. Vers 4 zegt dat Jezus ver verheven is boven de engelen. Ver verheven boven de engelen. De Engelse Bijbel zegt dus dat Jezus is superior above the angels. Dus dat superieur vind ik wel bijzonder. Hij is boven. Waarom is dat belangrijk? Het eerste punt is omdat hij een eerbiedwaardigere naam heeft ontvangen dan zij. De naam Jezus Christus. De naam waar die redding brengt. Het Griekse woord voor engel is angelos. En het betekent boodschapper. Engel betekent eigenlijk boodschapper. Er zijn vele engelen. Er zijn ook gevallen engelen. Dat zijn demonen. En engelen kunnen best machtig zijn. En dat is even een understatement. Engelen zijn machtig. In 2 Koningen 19 vers 35 lezen we een heftig verhaal. Het Assyrische leger kwam en had een stad in Israël omsingeld. En één engel kwam en die heeft 185.000 soldaten vermoord. Eén engel. Dus engelen zijn machtige strijders. Er zijn verschillende soorten engelen. Er zijn serafs, cherubs, aartsengelen, er zijn dienende engelen. Verschillende. We hebben ook namen van engelen, Michael en Gabriel. Michael wordt de engel van Israël genoemd. Gabriel is de boodschapper engel, maar bijna een beetje overbodig zou je zeggen, want engel betekent toch boodschapper. Dus een boodschapper is altijd door iemand gezonden. Hè? Een boodschapper is gezonden door iemand. En daarmee is een boodschapper en een gezante. En hij is hetzelfde woord. En de gezante of boodschapper die hebben een boodschap. En die boodschap moet verkondigd worden. Jezus is ook een boodschapper. Jezus is gestuurd, gezonden door de Vader. Maar Jezus is geen engel. Engelen zijn een categorie apart. Kijk, ik ben ook een boodschapper. Ik kom en preek het evangelie. Maar ik kan jullie overtuigen, ik ben geen engel. Sorry. Ik ben geen engel. Mijn vrouw zegt, ja, klopt. Ja. Geen engel. Heel af en toe doet hij de afwas. Maar voor de rest. Nee, ik ben wel een boodschapper, maar geen engel. God de Vader heeft Jezus gezonden met een boodschap. En dat is het evangelie. Het evangelie is de goede boodschap die verkondigd is. En Jezus heeft die verkondigd. Hij heeft de goede boodschap doorgegeven. Dus Jezus is uiteraard de boodschapper. Maar hij is geen engel. En wat de Hebreeënbrief zo duidelijk maakt, gaandeweg, is dat je elke keer weer ziet dat Christus betekent gezalfde. En alle koningen, alle priesters waren gezalfd. En gezalfd betekent Messias in het Hebreeuws of Christus in het Grieks. Maar we lezen dat Jezus dé gezalfde is. Hij is dé Christus. Er waren heel veel profeten gekomen. Allemaal kleine profeten, grote profeten. Profeten die machtige dingen deden. Profeten die misschien alleen maar één woord hadden. Maar Jezus is dé profeet. de profeet. Er zijn vele heren op de aarde, maar Jezus is de Heer der heren. Er zijn vele koningen op aarde, maar de Bijbel zegt Jezus is de koning der koningen. Er waren vele hoge priesters, nooit tegelijkertijd, dat was altijd in successie. Maar Jezus is de hoge priester par excellence, dus bij uitstek, bij uitnemendheid. Dus er zijn veel boodschappers, maar Jezus is de gezonde boodschapper. En dat vers 1 weer op velelei wijze. En langs velelei wegen heeft God in het verleden tot onze voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij gesproken door zijn zoon. Die hij heeft aangewezen als enige erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. Nou, Johannes 5 vers 23, die heb ik hier voor jullie achter. Een hele belangrijke tekst, daar staat, dan zal iedereen de zoon eer betuigen, zoals men de vader eert. De zoon wordt even geëerd als de vader. En we geloven dat de vader en de zoon één zijn. De vader, de zoon en de Heilige Geest, drie, maar toch één. Dus de zoon krijgt dezelfde eer als de vader. En dan staat er, wie de zoon niet eert, eert ook de vader niet. Dus oh, ik eer God, maar ik wil Jezus niet eren. En Jezus zegt, wie de zoon niet eert, eert de vader niet. Wie mij niet eert, eert God de vader ook niet. Wie de zoon niet eert, eert ook de vader niet die hem gezonden heeft. De Hebreeënbrief staat vol met verwijzingen naar het Oude Testament. Elke keer lezen we over wat het Oude Testament, de psalmen en het boek Samuel wordt aangehaald. Jesaja wordt aangehaald. Het is duidelijk geschreven, het eerste publiek was een Joods publiek, de gemeente in Jeruzalem. Maar sinds de Griekse overheersing in Israël waren er twee soorten Joden in Israël. Je had de Hellenistische Joden. Dus na Alexander de Grote zijn heel veel mensen overgegaan in een Hellenistisch Griekse levensstijl. En ook het Joodse volk. Die gingen dan meer Griekse tradities navolgen. En dat waren de seculiere Joden. En ze spraken veelal Grieks. En er waren de Aramees sprekende Joden. We lezen in Handelingen 6 dat zij... Van alle twee soorten kwamen mensen tot geloof. De Grieks sprekende Joden en de Aramees sprekende Joden waren in de kerk. Maar opeens hadden ze ruzie met elkaar. En wie heeft het opgelost? De diakenen hadden dat dan opgelost. Heel, heel mooi. Er was wat onenigheid over het verdelen van het brood en wie meer kreeg. En zo. Dus dat werd opgelost. Maar je weet dus in Israël in die tijd waren dus Grieks sprekende Joden en Aramees sprekende Joden. Heel opmerkelijk is dat de Hebreeënbrief geschreven is in het Grieks. En in een heel mooi Grieks zelfs. Dus een van de mooiste van het hele Nieuwe Testament, de manier hoe het geschreven is. Dus het is vooral geschreven aan deze seculiere groep van Joden. Dus niet aan de meer de orthodox en die... Naar mijn gevoel meer het probleem van het gelaten probleem zouden kunnen hebben. Hier terug naar de wet. Dat is niet hier het probleem. Het probleem is dat de hoogverheven van positie van Jezus naar beneden gehaald werd. En daarom is deze brief geschreven in het Grieks aan de Joden aan Jeruzalem. In hoofdstuk 1 wordt al 7 keer verwezen naar het Oude Testament. 7 keer wordt het Oude Testament geciteerd. En voor Joden, voor Israël, is 7 het taal van perfectie, van volmaaktheid. 7 verwijzingen uit het Oude Testament dat laat zien dat Jezus hoger is dan de engelen. En dan, als je een Jood wil overtuigen, dan moet je met 7 dingen komen. En uit de Tenach, uit de Torah. En je laat zien van, kijk eens, zo zit het. Dus hij maakt een heel sterk betoog. Hebreeën 1 vers 5. In Hebreeën 1 vers 5 wordt Psalm 2 en Samuel 7 vers 14 geciteerd. Ik lees het nog een keer voor. Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Dat is een citaat uit Psalm 2. Jij bent mijn zoon. God zegt tegen zijn Heer, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. En Er staat, of wie heeft, tegen wie heeft God ooit gezegd, ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. Dat is 2 Samuel 7 vers 14. Als je Jezus vergelijkt met engelen, dan zijn er toch wel heel, heel veel verschillen. Engelen waren geschapen. Hebreeënbrief zegt, Jezus is de schepper. Jezus is mens geworden. Geen één engel is ooit mens geworden. God de Vader heeft nooit over een engel gezegd, ik zal een vader voor hem zijn en hij voor mij een zoon. En God de Vader heeft ook alleen tegen God tegen zijn eigen zoon gezegd, jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. Het volgende vers, Hebreeën 1 vers 6. Maar wanneer hij de eerstgeborene de wereld weer binnenleidt, zegt hij, laten al Gods engelen hem eer bewijzen. Dat is Psalm 97 vers 7. Een maand geleden was kerst. En no worries, over 11 maanden is er weer kerst. Maar we hebben kerst gevierd en we zingen dan altijd, ere zij God in de hoogste hemelen. Dat hebben de engelen gezongen of engelen geroepen. We weten niet of het zingen was of roepen. Maar toen Jezus geboren werd, moesten alle engelen opdraven. Ze kwamen allemaal in de velden van Ephrata, Bethlehem Ephrata. En zij zongen zij verwelkomden de Messias. En de herders waren getuigen daarvan. Die hebben die gigantische engelmenigte gezien die Jezus verwelkomen. Laten al Gods engelen hem eer bewijzen. Hè? Dat Psalm 97 vers 7 is bij de geboorte van Jezus ook werkelijkheid geworden. Jezus is groter dan de engelen. Vers 7 laat zien dat het Oude Testament zegt, wat Oude Testament verder over de engelen zegt. Over de engelen zegt hij, die zijn engelen inzet als windvlagen en zijn dienaren als vlammend vuur. Engelen zijn dienende wezens. Engelen moeten niet aanbeden worden. Zij dienden God op elk moment van de dag. Er zijn engelen die God constant aanbidden. We weten dat uit Jesaja 6. Er zijn engelen die de hele dag doorroepen. Heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Engelen zijn dienende geesten. Maar wat wordt over de Zoon gezegd? Dus engelen zijn dienende wezen. Over de Zoon wordt gezegd, God, uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid. En het scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Citaat uit het Oude Testament. Gerechtigheid heeft u lief gehad en onrecht gehaat. Daarom God heeft u, God, u gezalfd met vreugdeolie als geen van uw gelijken. Dat kan je alleen begrijpen, deze tekst, als je gelooft in de drie eenheid. Dus Vader, Zoon en de Heilige Geest. Vers 10. En ook in het begin hebt u, Heer, de aarde gegrondvest en de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar u houdt stand. Ze zullen als een gewaad verslijten, als een mantel zult u ze oprollen. Als een gewaad zullen ze worden verwisseld, maar u blijft dezelfde en uw jaren zullen geen einde hebben. Dat is Psalm 102. U blijft dezelfde. Dat klinkt heel erg als waarmee de Hebreeënbrief afsluit, of bijna afsluit. Dat is die prachtige en misschien wel de bekendste vers van de Hebreeënbrief. Hebreeën 13 vers 8 zegt, Jezus Christus blijft dezelfde gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Amen. En dat is al in Psalm 102 gezegd, u blijft dezelfde en uw jaren zullen geen einde hebben. Het is over Jezus geprofeteerd, wat Jezus, wie hij is, wat hij zal zijn. Dus het Oude Testament staat vol van verwijzingen over Jezus. En de Hebreeënbriefschrijver die herinnert zijn Joodse metgezellen, hey, dat staat in onze Bijbel, het staat erin, ik haal het niet ergens vandaan, het is het overgelevende woord. Het betoog van de auteur komt tot het hoogtepunt in de laatste twee versen, vers 13 en 14. En dat is een citaat uit Psalm 110. Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik van je vijanden een bank voor je voeten heb gemaakt? Zijn zij niet alle dienende geesten uitgezonden om hem bij te staan, die deel zullen krijgen aan de redding? Jezus Christus heeft plaats genomen aan de rechterzijde van de Vader. Jezus zit op de troon. De engelen zijn dienende geesten. Die zitten niet op de troon. Zij zijn uitgezonden om ons christenen bij te staan. Wat prachtig, hè? Dus de engelen dienen ons ook. En ze aanbidden de Heer, zij dienen de mensen, zij staan ons bij. Vanochtend weer veel onderwijs. Misschien moeten we even kijken naar wat persoonlijke dingen. Wat kan ik hiermee doen? Openbaring 22 vers 8 is een belangrijk vers. Openbaring 22 vers 8 zegt, ik Johannes was het die deze dingen hoorde. En dit is aan het einde van de Bijbel. Bijna aan het einde van het boek Openbaring. En dan zegt Johannes, ik Johannes was het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik alles gehoord en gezien had, wierp ik me neer naar de voeten van een engel. Die mij deze dingen liet zien. Om hem te aanbidden. Maar die engel zei, doe dat niet. Ik ben een dienaar. Zoals jij en je medeprofeten. En zoals degene die zich houden aan wat er in dit boek staat. Je moet God aanbidden. Dus Johannes, die viel op zijn knieën voor een engel en begon een engel te aanbidden. En de engel zegt, nee, je moet engelen niet aanbidden. Je moet niet mij aanbidden. Je moet alleen God aanbidden. En we zien dat als mensen neerknielen voor Jezus, daar heeft Jezus geen problemen mee. Dat mogen wij. We zien ook aan het einde zal elke knie zich buigen voor Jezus Christus. Iedereen, vrijwillig of nu mogen we het vrijwillig doen en hem belijden als Heer. Maar er komt een dag dat iedereen zich zal buigen voor Jezus. En ik hoop en bid dat jij dat doet voordat Jezus terugkomt. Voordat die grote, ontzagwekkende moment komt dat wij allemaal voor de troon van God staan. Er komt een moment dus dat wij allemaal mogen knielen voor Jezus. De engel zegt, hij zegt nog iets heel moois. Ik ben een dienaar zoals jij. Ik ben een dienaar. Engelen zijn dienaren, mensen zijn ook dienaren. En hij zegt, ik ben een dienaar zoals jij en je medeprofeet en zoals degene die zich houden aan wat er in het boek staat. Je moet God aanbidden. Dus wij zijn dienaren zoals de engelen. Wij dienen God. We aanbidden Jezus Christus. En we houden ons ook aan het boek dat wij gekregen hebben. Dus Jezus is de Heer, de Heerscharen. Dat betekent de Heer over de engelenmacht. Maar hij zelf is geen engel. Ik wil weer de vraag stellen die ik gesteld had aan het begin van de preek. Wie is Jezus voor jou? Wie is Jezus voor jou? Welke positie heeft Jezus in jouw leven? Is hij een redder in de nood? Dus je houdt je eigenlijk niet zo bezig met Jezus, maar als je problemen hebt, dan, oh Jezus, help mij. En dan helpt hij jou. En dan heb je hem weer vergeten. Of heb je zo'n eentje in de week ontmoet je hem als je naar de kerk gaat. En dan aanbid je, oh Jezus, u bent zo lief. En door de week, door de hele week door, ben je er eigenlijk niet echt mee bezig. Of heeft Jezus die hoog verheven positie in jouw leven? En ontvangt hij alle eer die hem toekomt? Ik wil met jullie zingen, ik wil vragen of het worship team naar voren komt. En het oude lied, het opwekkingslied 120. Want u, o Heer, bent God de Allerhoogste. U bent zeer hoog verheven boven elke God. Want u, o Heer, Heer, Jezus is Heer. U, Heer, bent God de Allerhoogste. En als jullie willen, kunnen jullie met mij opstaan. Ik wil bidden met jullie. En zo kunnen we ons langzamerhand voorbereiden. Voorbereiden op het avondmaal zometeen. En dat we aansluitend aan dit lied samen gaan vieren, samen tot ons gaan nemen. Halleluja, Heer, u bent hoog verheven. Jezus, wij aanbidden u. U bent de redder. Heer, maar u bent ook de schepper van hemel en aarde. Heer, u heeft de hemel acht uur gelaten, u bent mens geworden. U heeft uw leven voor ons gegeven. Heer, maar nadat u die reiniging heeft voltrokken voor alle mensen, bent u teruggekeerd. Heer, en u troont op de hemel. Heer, we danken u, Vader, dat als wij u mogen leren kennen, Heer, tot wij leven mogen ontvangen, dat we redding mogen ontvangen, dat we vreugde mogen ontvangen, ja, zelfs genezing mogen ontvangen. Halleluja. Dank u ook voor dat getuigenis dat we mochten horen. Heer, ik bid u, Jezus, dat u ons allemaal aanraakt, Heer. En Heer, dat we ook echt mogen beseffen wie u bent. Heer, maar ik bid u ook dat wij, Heer, dat iedereen hier ook realiseert wie u bent. En u de plaats geeft die u toekomt. Halleluja. Want u...